Welkom iedereen, aflevering 30 alweer van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Macho's en bitches, daar wil ik het vandaag over hebben. Ik ben Bart de Koning en ik zit hier met mijn collega's Job Hulshoff, Livia de Vos en Sonja Mans. Ik ben niet meer piepjong. Dat heeft nadelen, maar dat heeft ook voordelen. Een van de voordelen is dat je heel ver terug kunt gaan. En een herinnering die ik nooit zal vergeten, waar ik vandaan kom, is op het ogenblik dat Bill Clinton door Monica Lewinsky open en bloot in iets tentoongesteld werd, dat ik heel erg applaudisseerde van Monica Lewinsky en zei, yes, de macho, je hebt hem. En daar kom ik vandaan. En toen was alles in mijn betrachting om geen macho te zijn, om niet als een macho gezien te worden. En macho stond toen, en dan denk ik dat we meer dan 30 jaar teruggaan, voor een man die alleen aan zichzelf dacht, egoïstisch, niet in contact met zijn kwetsbaarheid, soort masker, soort panzer, onecht, niet authentiek. En eigenlijk had ik heel weinig. Ik zag dat in heel veel mannen. In mijn beeld toen waren er meer macho's dan anderen. Maar dat lag allemaal buiten mij. En eigenlijk projecteerde ik toen op al die mannen dat die mij niet konden begrijpen. Dat die gewoon bijna geen gevoelens hadden. Geen empathie. En ik had dat allemaal wel. Ja? Natuurlijk, nu zijn we zoveel jaren verder. Zoveel gebeurtenissen verder. Misschien wat ik er nog aan kan toevoegen aan dat oorspronkelijke beeld, dat vrouwen op dat ogenblik voor mij ongelooflijk veilig waren. Want die keken ook zo naar mannen. En wij en de vrouwen, wij konden elkaar begrijpen in dat beeld. Dus ik zag toen eigenlijk vrouwen ook als slachtoffers van die vreselijke macho's. En ja, je moest ermee oppassen of je moest er dan een weg mee vinden, maar er was niet veel mogelijk. En dat lag allemaal heel erg buiten mezelf. Ja, ik ben naar therapeut gekomen en op een of andere rare en niet te begrijpen manier voor mij kwamen er heel veel mannen naar mij toe. En in het begin was ik heel vertwijfeld. Dat ik dacht van, wat moet ik daar? Wat moet ik met mannen? Wat moet ik ermee doen? Maar gaandeweg ben ik zelf in staat geweest om heel veel over mannen te leren. Ook over mannen die ik zelf dan heel typisch als macho's zou gezien hebben, zonder dat ik met hen zou gepraat hebben. Ja, en heel veel heb ik dan ook zelf meegemaakt en tegengekomen met vrouwen, zodat ook dat hele slachtofferige beeld van de ondergeschikte vrouw en de dominante macho man, dat langs alle kanten bewoog. En ondertussen is dat een totaal ander beeld geworden. En nu voel ik mij, als er op macho's geschimd wordt, wat tegenwoordig echt heel erg bon ton is, overal bijna. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de macho's, van de mannelijke leiders, of heel vaak toch, dan krimp ik van binnen in elkaar. Of dan voel ik mij aangesproken, omdat het gaat over mannen en dat ik mezelf zie als een van die mannen. Ja, ik zie mezelf niet als een typische macho, maar wel als een van die mannen. En de ongenuanceerdheid waarmee dat er een oordeel uitgesproken wordt en een verantwoordelijkheid buiten zichzelf gelegd wordt, doet mij pijn. Ondertussen merken we allemaal bij de praktijk ook dat er een ander fenomeen zich voordoet. Dat is namelijk de pleasende man. Hè. Dat zijn al die mannen die absoluut geen macho willen zijn. En die dan langs de andere kant terechtkomen en die zich dan totaal verliezen in pleasingsgedrag. En eigenlijk daarmee ook hun partner niet content kunnen stellen. Want ze worden eigenlijk dan ook in een stukje authenticiteit gemist. Dus er wordt altijd iets gemist. Bij de macho man. Daar is er veel stoerheid. Brani, daar wordt de kwetsbaarheid gemist. Ja, bij de pleasende man wordt het standpunt gemist. Of een duidelijkheid. En gaandeweg heb ik ook leren zien dat het onderscheid tussen die twee soorten mannen niet zo heel groot is. Dat is eigenlijk bijna zoals een soort van muntstukje dat draait. Soms is het steenstuk en inderdaad is het niet mogelijk vanuit angst om met een bepaalde kwetsbaarheid in jezelf contact te maken en van daaruit in contact te gaan en dat te tonen. Soms is het inderdaad zo dat je in die mate bezig bent met wat van jezelf verwacht wordt, dat je te meegaan bent en te pleaserig en dus ook in de steek laat. Maar sowieso, wat heb ik bij al die mannen gemerkt, is een meer dan ontwikkeld schuldgevoel, zelfs bij die macho's. Een meer dan ontwikkelde gevoeligheid en een meer dan normale bereidheid om dan maar de schuld te dragen. Dat is dan de schuld van de partners die ze dan onmogelijk kunnen tevredenstellen. Dat is de definitie en dat is ook de wanhoop en dat is ook het proces. Nu, gelukkig, want mijn eerste intentie was deze aflevering alleen over de macho's ging gaan, is er daarna iets anders gebeurd. En ik hoorde ergens een of andere groep jonge gasten en die riepen: smerige bitje! En ik dacht: oké, dat is er ook. Ja, dat is ook een deel van dat geheel. Hè? Dat zijn de bitjes. En als ik dan, natuurlijk, dat is mijn. Ja, dat is een beetje buiten mijn domein. Maar als ik dan toch naar vrouwen kijk, dan als bij mannen heel veel angst leeft, of als een macho, als een ongevoelige, slechte man gezien te worden, als een egoïst, dan leeft bij vrouwen, denk ik, collectief heel erg de angst om in een ondergeschikte positie gedoemd te blijven om daarin te blijven zitten. He, dus eigenlijk het bitchige gedrag in vrouwen is een beetje de tegenhanger van de pleasing man. He, op die manier we zullen dat hier een keer anders gaan aanpakken en we zullen een keer niet in die ondergeschikte positie terechtkomen. Ja, en dat worden dan de bitchen. En zowel de macho's als de bitchen denken het altijd te weten en pakken in de perceptie blijkbaar heel makkelijk ruimte in. En in de perceptie is het dan ook de andere kant die zich verdrukt voelt. Zowel de pleasing mannen voelen zich verdrukt, als de ondergeschikte vrouwen of de onderdanige vrouwen voelen zich ook verdrukt. Nu, het is heel interessant om ten eerste naar de dynamiek te kijken tussen typische macho's en pleasers, tussen bitchen en onderdanige vrouwen. Daar is dan een bepaalde dynamiek, maar natuurlijk ook, je zou kunnen zeggen, de pleasende man kan bijna niet bestaan zonder bitch. En een macho man kan eigenlijk ook niet bestaan zonder een onderdanige partner. Dat zijn machtsrelaties die elkaar in stand houden. En het is niet zo dat de dominante man macht uitoefent op de onderdanige vrouw. Of dat de bitch macht uitoefent op de pleasende man. Maar dat die macht, dat een machtsstrijd is, een machtspositie, waar beide eigenlijk proberen door die positie de andere te beïnvloeden. En ik heb gezien en ondervonden en gemerkt in de duizenden gesprekken dat ik gehad heb, dat ook onderdanige vrouwen heel veel macht hebben en met heel, heel veel op schuldgevoel kunnen werken. Dat ook macho mannen, ook al tonen ze hun gevoel niet, enorm van binnen verscheurd kunnen zijn en schuld kunnen dragen en daar pijn van voelen. Dat ook pleasende mannen eigenlijk heel veel macht uitoefenen. Ja, en dat er natuurlijk ook bij bitcherige vrouwen, ook al verschuilen die zich achter heel veel weten en heel veel wijzen, dat daar natuurlijk ook heel veel wanhoop en heel veel onvermogen schuilgaat. Dus in die zin zou je kunnen stellen dat alles wat wij te veel hebben of alles wat wij niet efficiënt gebruiken, toxisch is. Dus een macho man heeft natuurlijk een stevigheid die toxisch is, zowel voor hemzelf als voor de ander. Een bitcherige vrouw heeft dat ook. Een pleasing man heeft iets helemaal anders, maar dat ook toxisch is voor hemzelf en voor de relatie. En een onderdanige vrouw ook. De kunst is natuurlijk dat iedereen voor zijn eigen dorpel leert te vegen en eigenlijk zijn eigen toxiciteit durft vastpakken, daar durft naar kijken, durft bewegen. Durft bewegen ook binnen zijn eigen sekse. Ja, de pleasing mannen hebben de macho mannen te leren kennen en omgekeerd. En hoe zit dat dan? En dat verschil is niet zo groot. En ik denk dat het verschil tussen bitchen en onderdanige vrouwen ook niet zo levensgroot is dan dat ze denken. Dat zijn gewoon andere manieren. En dan natuurlijk moet dat gesprek tussen die beide seksen kwetsbaarder gewoon worden. Kwetsbaarder, creatiever. En zolang dat je vaststaat aan een bepaalde positie, is dat niet. Het, 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 uh, ik, ik, Ik denk met 100% zekerheid te weten dat de wereld niet gaat gered worden door de macho dominante mannen op te sluiten. Hè, moest het zo simpel zijn, het probleem, het was al lang gebeurd. De werkelijkheid is dat het ja, machtsstrijden zijn die zo oud zijn dan dat mannen en vrouwen samen zijn, dat die heel diep in ons geworteld zijn, dat die raken aan pijnlagen. Ja, dat iedereen verantwoordelijkheid te nemen heeft voor zichzelf. En natuurlijk, een relatie is toxisch als beiden niet in dezelfde mate verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als het proces van verantwoordelijkheid nemen op een bepaalde manier uit evenwicht is, als één partner heel veel verantwoordelijkheid voor zichzelf wil opnemen, ja, en de andere niet, ja, dan is dat toxisch. Maar het is niet per definitie toxisch. En je zou kunnen zeggen, ja, à la limite nu dat ik hier zit, ik weet het niet meer. Ik ben macho, ik ben een pleaser, ik ben het allemaal. Al de aspecten van het mannelijke heb ik ergens in mij. En afhankelijk van de situatie komt er dit of komt er dat stuk naar buiten. Dus in dat opzicht sta ik ook niet mee toe dat er dat macho mannen in een hoek geduwd worden en alle schuld krijgen. Omdat ik gewoon echt niet geloof dat de wereld dat nodig heeft en dat de wereld daardoor zou vooruitgaan. Dat was wat ik vandaag te zeggen heb. Ik denk ik wel curieus wat de macho's en bitches hier aan de tafel hierop te zeggen hebben.
Please, is het een onderdanige? Ja, wat je vertelt, het is allemaal een verlengde van één ding eigenlijk, hè. Wat ik interessant vind daarin, is dat je spreekt over ook vroeger. En ik denk dat we vaak in slingerbewegingen zitten, hè. Er zijn periodes dat het zo is en er zijn periodes dat het anders is, hè. Als je daarnaar kijkt, dan denk ik van ja, we denken het altijd door het andere op te lossen. Maar eigenlijk hebben we gewoon eronder te kijken om te zien waar het werkelijk over gaat. En je benoemt het daar, en de kwetsbaarheid durven naar buiten brengen, durven spreken over waar dat het echt over gaat. Hè. Want uiteindelijk, dat zijn allemaal uiterlijke dingen, reacties, overlevingsmechanismes, om onze slag binnen te halen. Allee, je noemt het dan de machtsstrijd. Zo daar op een andere manier durven naar te kijken, dan komen we al een heel eind, denk ik. Dan maakt het inderdaad niet meer uit of je dan een bitch bent, of dat je dan of een heks bent, of een onderdanige vrouw. Ja.
Dankjewel.
Ja, wat bij mij vooral blijft hangen, is het stuk van het evenwicht ook. En van open met elkaar daarin ook te durven zoeken. Hè? Ik alleen, maar dan als het gaat over de relatie, ook in de relatie. Van, ja, hoe zit dat dan precies en wat zie ik bij jou en wat doe ik dan daar tegenover? Of wat doe ik en wat gebeurt er dan bij jou? En van dat te durven onderzoeken samen eigenlijk. Hè? Om dan naar meer balans of evenwicht te komen in de relatie waar je elkaar dan echt kan tegenkomen in plaats van vanuit strijd of macht en die polen te kiezen eigenlijk, wat toch heel vaak gebeurt uiteindelijk. Ja.
Nu, ik denk toch daarbij dat het echt nodig is om uzelf de vrijheid te geven, zowel om macho te zijn als
Ja,
miser te zijn. Dat
ja.
betekent als je dan dat oordeel krijgt, dan zeg je ja, en dan.
Ja, dat is een stuk van
Natuurlijk, als
mij.
ik van mezelf geen macho wil zijn, en als ik zoveel moeite
Ja,
doe om geen macho te zijn en
ja.
niemand raakt dat dan aan, ja, dan.
Ja, dan
Dat is
blijf
een
je.
groot onrecht.
Ja.
Maar als ik van mezelf, als ik niet vreemd ben met
Ja.
dynamieken, en aan alles zit een voor- en een nadeel.
Absoluut.
Aan
Ja.
alles zit daar zit een
Een
kwaliteit in.
kwaliteit.
En iets dat je niet laat zien. En dus de kwaliteit maakt iets positief. En dat wat je niet laat zien, laat je mis na. Hè, dus bij de ander. Dus sowieso hebben al die aspecten relationele implicaties, gevolgen. En ja, wij laten allemaal de ander in de steek. En wij zijn allemaal goed in bepaalde dingen tonen en bepaalde dingen niet.
Om het daar te
Ja.
steken, ja.
Ook nu, doordat je dat nu zegt, denk ik van ja, we maken het soms zo ingewikkeld ook, hè? Door daar zo'n een zoeken van te maken eigenlijk, hè? Terwijl ja, door naar inderdaad meer eenvoud, meer duidelijkheid te gaan, eerlijkheid, allee, dan ja, wordt het denk ik allemaal zoveel eenvoudiger. Ja.
Ik denk dat een goed uitgangspunt toch ook is voor mannen dan in het algemeen, want ik ben elke man. Dat betekent niet dat ik mij direct dat ik direct stukken van Donald Trump of van een of andere psychopaat in mijzelf moet herkennen, maar wel dat ik mij in de brede, algemene, collectieve, verschillende overlevingsmechanismen van mannen, dat die mij niet vreemd zijn. En dat ik op onderzoek ga in alle richtingen. En voor vrouwen hetzelfde eigenlijk. Zonder dat ik er mee vereenzelvig. Dat denk ik dat een goed uitgangspunt is.
Ja,
Dus om de afstand daar te verkleinen in plaats van ze te vergroten.
dat.
En dat is natuurlijk ook voor mannen een groot werk. Want heel veel mannen gaan zich
Ja,
echt
inderdaad.
helemaal niet herkennen in de macho. En zij zijn dan wel de nieuwe man of de goede man. Of de, oh ja. En ze staan op een heel enge basis dan. Op een heel enge
Dat is
basis.
die schaduw eigenlijk integreren, hè? Dat is
Ja.
eigenlijk waar het over gaat, hè? Ja.
Ik denk dat ja, voor mezelf, als ik gewoon al denk van dat, ik denk dat er inderdaad heel veel taboe heerst bij als je van nature wat meer de pleasende bent, dat er inderdaad echt een soort aversie is over macho, maar dat je tegelijkertijd er inderdaad, als je er goed naar gaat kijken, dat er zoveel uit te leren valt. Dat vind ik het mooiste als ik werk met mannen, van de week nog iemand. Als we gewoon soms oefeningetjes, simpele oefeningen deden van om een bepaalde zin te zeggen naar je vader of naar je moeder, dat ik dan daarin zo een zeer overdreven beleefdheid hoorde. Dat er echt werd gezegd, papa, ik zou jou graag willen zeggen dat, en dat had zo heel veel dat kwam. En dan werd het gelijk helder, want hij zei van ja, wat kwam daarachter, van waar had hij last van, dat zijn vader altijd zo bruut en direct was geweest. En waar kwam die nu mee, is dat die soms zo lang probeert heel lief en alles goed helder te maken in de relatie. Maar dat zijn vriendin dat niet begrijpt of ook eigenlijk niet nodig heeft. Die heeft gewoon nodig van duidelijkheid, maar ook van als zij een grens overgaat, dat hij dat dan ook aangeeft. En hij dan in plaats van toch bang zijn om toch die macho te zijn of de bruut blijven plooien en blijven. Nee, dat hebben ze allebei niet nodig. Dus toen kwam echt dat inzicht zo van. En ook op zijn werk zei hij van ja, ik besteed wel heel veel tijd aan om het allemaal heel goed uit te leggen aan mijn medewerkers en mijn leidinggevende. Zegt soms van dat is een goede kwaliteit van je, maar soms mag het wel hè, wat sneller. Of... En dan, ja, dan had hij echt zoiets door van: ah ja, ik wil dat, omdat in zijn beeld hij zijn vader dat dan te deed. Dat hij dan echt zoiets had van ja, zo wil ik echt niet worden. Maar dat is dan het mooie om te zien van ja, als je het zo graag niet wil worden, ja, dan gebruik je ook de kwaliteit er niet van.
Dus collectief denk ik dat we toch mogen zitten dat de slinger vandaag heel erg gaat naar wat we zien, is toch veel meer bitcherigheid bij vrouwen en veel meer pleaserigheid bij mannen. Ja, en het is niet dat de slinger dan terug moet naar de andere kant, maar vandaar moeten we wel ergens anders naartoe. En ergens uit die slingerbeweging geraken.
Maar wat ik ook nog wil zeggen, is dat ik wel blij ben met een tendens, wat ik denk in de ruim 10 jaar dat ik dit werk nu doe, en ook steeds meer mannen in therapie komen, dat je dat ziet veranderen in de afgelopen jaren. En dat ik ook het idee heb dat er, dat is mijn beeld, hè, misschien dat het ook aan mij ligt, dat er vroeger toch meer de pleasende man enkel in therapie durfde te komen. Maar dat ik nu toch het verschil ook zie dat de mannen die zich eerder zien als de macho, maar ook met een soort schuldgevoel van ja, ik ben altijd zo snel of ik ben te hard tegen mijn kinderen of ik ben te bruut of weet ik
Ja,
veel wat,
weet.
maar die dan toch het gevoel hebben van ja, ik wil daar wel aan veranderen, maar ja, volgens mij is dat soms toch ook wel goed dat die toch ook wel dat die meer komen en ja, daar zit iets in wat wel tof is.
Ja, ik zeg soms, ik weet niet of dat waar is, maar ik zeg dat soms, omdat dat mij een leuk idee lijkt, van ja, al die pleasende mannen, wat voor hun zonen gaan die hebben? Ja, geen spliezende zoon krijgen.
Nee.
Ja, dus voor de komende generaties, wacht maar wat er zal komen. Maar bedoel, zo werkt het ook, hè? Als je gezien hebt dat je vader gewoon continu op zijn knieën rondkroop en
Dan
iedereen
ga je
probeerde dienstbaar te
tegenpolen.
zijn, en ja, dan ga je niet tegenpolen.
Ja.
Dat is, zo werkt dat.
Ja.
Ja.
Oké, dank jullie wel voor de bijdrage, voor het gesprek, voor de energie. Dank de luisteraars om er steeds weer te zijn. En wij zijn er ook opnieuw over een maand met aflevering 31.
Ja.
Tot dan.
Tot dan.
Tot dan.
Dag.